Norbert, we zitten in de Koninklijke Bibliotheek met speciale gast Mira Vertuku. Ze woont hier in Den Haag en ze heeft een boekje geschreven over de bibliotheek.
Ja, ik heb het boekje gelezen. Ik ben wel geïnteresseerd in het gesprek, want zij pakt de bibliotheekdirecteur behoorlijk aan.
Juist.
Dus daar wil ik wel meer van weten.
Ja, ik las dat en ik denk van nou, daar moet jij mee in gesprek. Dus ik ben heel erg benieuwd.
Maar jij hebt ook Astrid Kraal uitgenodigd.
Ja.
Zij is degene die vanuit de KB het netwerk van de bibliotheekdirecteuren met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en andere organisaties opzet.
Ja. Ja.
Zij is onder andere verantwoordelijk met haar team voor het opzetten van het convenant, waaruit nu de extra bibliotheekgelden voortgevloeid zijn.
Ja.
Dus interessante gasten.
Hele interessante gasten. En Astrid heeft ook het boekje van Mira gelezen en is heel erg enthousiast. Dus ik denk dat het wel heel leuk gaat worden.
Nou, dat wordt dus een prachtige podcast. Laten we maar beginnen.
Ja, we gaan beginnen.
Wat de biep. Hey! Dit is een podcast van de West-Friese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland. Want de biep doet meer dan je denkt. Wat de biep.
Het gaat allemaal gebeuren. Goedemiddag, daar zijn we weer. Podcast.
Hij loopt al.
Hij loopt
Jeetje.
Goed.
Okay. Nou, we zitten hier in de Koninklijke Bibliotheek, Norbert. Met een hele speciale gast, Mira Vertuku. Spreek ik je naam nu goed uit?
Ja.
Heel goed.
Je kunt wel oefenen, Vertuku.
Ja. Kan ik dat oefenen?
Ja.
Jij bent de reden waarvoor we hier naar de Koninklijke Bibliotheek zijn gekomen. In jouw boek Geheugen, Geschiedenis en Beschaving. Een ode aan de bibliotheek.
Ja.
En Astrid Kraal is ook aangeschoven. Jij bent van de Koninklijke Bibliotheek netwerkmanager. Dus
ja,
jij weet
klopt.
Ook heel veel van de openbare bibliotheken waar Mira heeft gewerkt, ook hier in Den Haag.
Ja.
Van bibliotheken. Dus Norbert, als bibliotheekdirecteur heb jij het boek van Mira ook gelezen. En,
zeker.
We willen daar graag over doorpraten. Want je hebt jaren bij de bibliotheek gewerkt en hebt daar zo je ideeën over. De collectie onder andere.
Ik heb bijna 10 jaar in de openbare bibliotheek gewerkt. Daar heb ik de taal geleerd en alles wat ik weet over de Nederlandse maatschappij heb ik daar geleerd.
Ja, want je bent Roemeense.
Ik ben in Roemenië geboren en ik zit in Nederland al 18 jaar, dus ik ben ook volwassen in Nederland geworden. Dus ik heb alles in de bibliotheek geleerd, eigenlijk, wat ik over Nederland weet. Ja, het was mijn begin in Nederland, in de bibliotheek. Ik begon met een taalstage en ja, ik heb daar bijna 10 jaar lang gewerkt.
En de taalstage in de bibliotheek in Den Haag.
Ja.
Mooi.
Ja, ik heb gewoon een e-mail gestuurd naar iemand.
Goed.
En gezegd, ik ben net in Nederland. Ik heb letteren gestudeerd. Ik hou van boeken. En ik wil graag een stage lopen. Ja.
En heb je in die stage dan, want je hebt Nederlands geleerd in de bibliotheek.
Ja.
Ook buiten de bibliotheek natuurlijk. Maar als je in de bibliotheek Nederlands leert, is dat dan door het lezen? Is dat door het spreken met mensen?
Nou, het is ten eerste heb je Nederlandse collega's.
Ja.
Dan moet je met hen praten.
Mm-hmm.
En ja, er zijn mensen die wel geduld hebben met jou als je de zin niet kunt afmaken. Soms als ze tijd hebben, corrigeren ze jou. Of maken ze een grap. Het was de beste school die ik kon hebben.
Goed.
Ja.
Goed.
Mooi is dat, hè? Dat de beste school die je kan hebben in de bibliotheek is. Want de bibliotheek doet heel veel met scholen ook.
Ja, de bibliotheek is de plek waar de taal voor iedereen breed en zonder grens beschikbaar is. Dus het is geweldig als iemand die oorspronkelijk niet uit Nederland komt zegt, je kan hier de taal goed leren. Er zouden ook heel veel Nederlanders moeten zijn die de bibliotheek meer opzoeken om onze eigen taal goed te leren. Dat is ook prachtig. Ik kan dat zeggen als Vlaming, hè? Want
ja,
ik
kom
uit een ander land.
Hè? Nu zitten we hier in de Koninklijke Bibliotheek. En ik denk dat het voor de luisteraar soms niet helemaal duidelijk is wat het verschil is tussen de Koninklijke Bibliotheek en de gewone openbare bibliotheek. En ik zie Mira al heel erg knikken en Astrid ook.
Zeker.
Nou, ik moet al beginnen met te zeggen, wij zeggen KB, Nationale Bibliotheek tegenwoordig. Dus het koninklijke gebruiken we niet meer, maar wij zeggen Nationale Bibliotheek. En wij zijn in Den Haag naast de openbare bibliotheek. En dat is een heel ander soort instelling en een heel ander soort instituut, zou ik bijna willen zeggen, als de openbare bibliotheek. Maar we hebben ook een publieksfunctie, want we zitten nu in de leeszaal van de bibliotheek. En je kan hier ook gewoon boeken lenen.
Hier heb ik mijn boek gepresenteerd, hè?
Ja,
een paar maanden geleden.
Ja.
Ja, dat was heel mooi. En wat zegt u mooi? Een instituut, dus een instituut van het boek. Mooier kan niet. En bibliotheek, ja, nationale bibliotheek, dat klinkt ook ja, Frans bijna,
ja,
bibliotheek nationaal.
Ja.
En ja, dat hebben we nodig. In plaats van filialen sluiten, instituten van het boek oprichten.
Ja. Nou ja, en weet je, wij zeiden al net even tegen elkaar wat heel bijzonder is. Wij zitten nu op een plek die voor publiek toegankelijk is en hier mogen wij praten. Maar in de rest van onze bibliotheek mag je niet praten.
Geweldig, toch?
Nou ja,
daar is Norbert het niet helemaal mee eens.
Zeker niet, dat klopt. Zeker niet, want als je taal leert, dan moet je ook taal kunnen uiten. En je moet natuurlijk in de bibliotheek leven hebben, want bibliotheek is natuurlijk meer dan alleen maar lezen. Hè. Bibliotheek is ook beleven, dat is heel belangrijk. Maar het beleven in de nationale bibliotheek, zoals jij hem noemt, dat bestaat veel meer uit studeren, bestuderen. Dat is natuurlijk anders dan in een openbare bibliotheek. Dus daar zit wel een groot verschil tussen. Dus dat, jij vroeg dat verschil, dat is wel een van de grote verschillen, denk ik.
We moeten plekken hebben waarin we ervaren wat Democritus Eutimi noemde. Het moment waarop je geest rust krijgt. En dat heb je met het boek. We vinden het heerlijk om ons te verliezen in het denken van andere mensen. En dat kan je niet doen als iedereen om je heen praat. Je moet plekken hebben waarop je zelf alleen met het boek bent. En dat noemde Democritus Eutimi. En dat kan in de KB, het instituut van het boek, gebeuren. En zulke oases moeten we nog hebben.
Nou, wat ik heel mooi vind is als je wat langer meeloopt in de branche. En ik heb net al tegen Norbert gezegd dat ik volgens mij al ongeveer 30 jaar meeloop. Dan heb je allerlei verschillende stromingen zien komen en zien gaan. Hè? Van de bibliotheek die een belevenis moest zijn. De bibliotheek die heel stil moest zijn. En wij zeiden al vooraf tegen elkaar. Het mooie van deze tijd is dat de bibliotheek alles mag zijn. Aan de ene kant de plek waar heel veel gebeurt, waar heel veel reuring is, waar heel veel te beleven is en waarvoor iedereen wat te halen is. Maar het mag ook van mij nog steeds, en daarin ga ik echt wel met jou mee, Mira, de plek zijn waar het stil is en waar je rust vindt en waar je geïnspireerd raakt. Maar daarin mogen ook de jongeren zijn, zoals bij jou in de bibliotheek Norbert, die heerlijk aan het chillen zijn 's middags als ze uit school komen en een veilige plek vinden. Dus het mooie vind ik van een bibliotheek dat al die functies in datzelfde gebouw verenigd kunnen zijn.
Maar degenen die het beleid maken, weten ze dat we het balans moeten houden tussen boek en de gelukkige samenleving, noemen ze dat. Wat voor mij bijna een paradox is. Je kunt ze niet beide hebben, denk ik. Ja, mijn boek is een pleidooi voor een bibliotheek als bibliotheek. Dus een plek waarop je boeken hebt en waarop je een mooie collectie hebt. En ik weet dat er veel mensen pleiten voor een bibliotheek als een clubhuisje. En ik schrik. Ik krijg bijna kippenvel als ik het woord hoor. Want voor mij kan dat niet, een clubhuisje. En dan moet ik denken aan de gelukkige samenleving die het Sovjet-Unie wilde maken. En de nieuwe mens. Ik bedoel, in het Oosten weten we dat dat niet mogelijk is. Je hebt thuis een schoonmoeder die je haat. Je gaat scheiden. Je hebt psoriasis. Je hebt een klein salaris. We kunnen niet gelukkig zijn, we streven of we willen wel gelukkiger worden. Maar ik denk dat dat een utopie is van mensen die niet precies weten wat het boek betekent. Een bibliotheek moet nog steeds en voor altijd ook een plek voor een mooie collectie zijn.
Mira. Je mag reageren, Sylvie. Nee.
Nou ja, Mira, jij hebt je boek Geheugen, Geschiedenis, Beschaving geschreven als ode aan de bibliotheken. Heel mooi beschreven, ook paradijs van schoonheid, inzicht en kennis. Wat is de reden dat je dat boek graag wilde schrijven?
Ik ben een product van boeken, volgens mij. Ik ben iemand die uit de armoede komt. Ik ben geboren in een dorp in Roemenië onder de Karpaten. En mijn lot was om misschien, als ik geluk had, juffrouw op de basisschool worden. En ik ontdekte de boeken, het boek en lezen. En ja, dan kan ik ook nog, zoals de oude Grieken zeggen, het ontwijken van het lot is de vervulling ervan. Ik heb mijn lot kunnen ontwijken en ik ben iemand anders geworden. En dat door boeken. En ik denk, als ik deze kans heb gehad, kunnen andere kinderen dat ook hebben. En hoe mooi is dat als je kansen geeft aan degene die theoretisch geen kansen hebben. En daarom weet ik hoe belangrijk de bibliotheek is. En daarom wilde ik mijn ervaring delen. Ik heb, zoals ik dat al gezegd heb, 10 jaar lang gewerkt in de bibliotheek. En ik heb ook de minder goede kanten gezien. En ik schrok van het beleid, moet ik zeggen. Want ik hoop dat bibliotheken mensen hebben die het beleid maken. Dat die mensen ook voor boeken leven. Niet alleen om de gelukkige samenleving mogelijk te maken. Dus Daarom heb ik het boek geschreven, om mijn liefde voor de bibliotheek te uiten. De bibliothecaresse in Roemenië, in mijn internaat, was misschien de eerste aardige persoon die mij zag als mens en niet als kind dat uit de armoede kwam. Ze gaf me boeken, ze gaf me kleren, ze gaf me eten, sandwiches altijd had ze voor mij. En dat heb ik teruggevonden in de openbare bibliotheek. De bibliothecares als mens. En mijn boek is ook een ode aan de bibliothecares. Degene die het boek gelezen heeft, ziet dat. Want het is een groot verschil tussen het beleid, de manager en de bibliothecaresse. De bibliothecaresse is voor iedereen. En zo moet dat blijven eigenlijk. Nou
hebben we hier Mira een bibliotheekdirecteur aan tafel. Die wordt ook beschreven in jouw boek op een bepaalde manier, de bibliotheekdirecteur.
Het is niet een type. Zijn de directeuren die ik heb meegemaakt. Ik kan niet generaliseren. Hij is een Vlaming, hoor ik. Dus hij heeft al punten van mij.
Ik herken me ook niet in het profiel van die bibliotheekdirecteur.
Ja, ja.
Ja, en een gelukkige samenleving. Ik denk dat als je directeur van een bibliotheek bent, en het is verder niet belangrijk, directeur. Kijk, je bent medebestuurder van hoe de maatschappij kijkt naar de openbare bibliotheek. Dat we zijn met heel veel bibliotheken in Nederland. We zitten in een maatschappij die verandert en je probeert de bibliotheek aan te laten sluiten op de verandering in de maatschappij. Dat kan niet anders. En als je mensen het boek wil laten beleven en het boek wil laten liefhebben, dan moet je ook voor iedereen toegang tot die bibliotheek bieden. En soms bied je toegang door groepen mensen in de bibliotheek uit te dagen om met een mogelijk ander doel eerst die bibliotheek eens te bezoeken. Je ziet heel veel jonge mensen die niet lezen, maar door een plek voor jongeren te bieden heb je het eerste portaal geopend om te zien dat er boeken zijn en met jongeren in gesprek te gaan. Dus het is niet zwart-wit. En ik ben niet zo'n bibliotheekbestuurder die uitgaat van een bibliotheek die een gelukkige samenleving na moet streven. Ik denk dat ieder mens op zichzelf moet kunnen zijn en zichzelf moet kunnen voelen. En daarvoor is de bibliotheek, en ik denk dat daar Astrid en ik op één lijn zitten, hè. De bibliotheek is een plek waar je jezelf moet kunnen vinden. Of wat ik mooi vind wat jij vertelt over de bibliothecaresse in jouw stad. Je moet jezelf terug kunnen vinden in de bibliotheek. En daar is voor heel veel bibliotheekbestuurders een hele lange weg te gaan. En die scheiding die er is tussen boeken en het totaal maatschappelijke, die is er niet meer. Maar dat vraagt van een bestuurder dat je heel erg goed nadenkt over de waarde van je collectie, over het optimaal neerzetten van een collectie en over vooral, dat zie je in de bibliotheekorganisatie waar ik verantwoordelijk voor ben, Sylvia, daar gebeurt alles, alle activiteiten, de ontmoeting, de beleving van die bibliotheek, die gebeurt wel tussen alle plekken waar de boeken zijn. Dus die boeken zijn wel het scenario om alles wat er gebeurt in de bibliotheek. Dat is denk ik de essentie waar we het over hebben.
In de jaren 90 was ik student in Boekarest en wij hadden maar één kopieermachine. En dan stonden wij in de rij urenlang om een boek te kopiëren.
Snap ik.
En dat boek werd afgeschreven in Nederland.
Ja, dat doet pijn.
Ja, dat doet
en dan kom je naar Nederland en dan zie je hoe boeken weggegooid worden. En dan weet je dat je vanuit een ander perspectief kijkt en dat je dat moet uiten.
Zeker.
Want ik ben tegen afschrijven alleen op basis van uitleencijfers.
Klopt.
Want Foucault en Eco worden niet elke week uitgeleend.
Nee.
Precies. Maar ik stel me voor dat mijn kleinkind ooit Foucault wil lezen.
Ja, dat zal wel.
En dat het dan nog is. Dat het dan nog ergens staat.
Precies. En dat moet ook in de openbare bibliotheek, niet alleen in de KB,
dat klopt,
blijven. En daarom schrok ik me kapot in de bibliotheek toen ik zag dat boeken zomaar afgeschreven werden. Het was voor mij pijn lijden bij elk boek. Bijzonder boek dat ik zag dat het weggegooid werd. En ik heb dat boek geschreven, mijn boekje geschreven, ook omdat ik dat wilde laten weten. Ik heb ooit een anekdote gelezen over een organisatie in Colombia die boeken stuurde naar de verre hoeken in het land. Daar hadden mensen geen bibliotheek en geen boeken. En alle boeken werden teruggestuurd, netjes, met één uitzondering, één keer. En de organisatie heeft gevraagd, maar waarom hebben jullie dat boek niet teruggestuurd? En ze zeiden, we konden niet, omdat het ons verhaal is.
Oh, we willen het houden.
Ze praten, dat boek vertelt onze pijn.
wat wij hebben meegemaakt. Want meestal leenden ze alleen maar boeken over het landschap en agrarische onderwerpen. En het was Ilias Homerus. Mm-hmm. En dat zegt wel iets over de rol Zeker. Van het boek en Tuurlijk. Hoe je kunt identificeren met wat je leest. En dat is belangrijk, dat je weet op welke manier je boeken mag weggooien. Want natuurlijk begrijp ik dat niet elke bibliotheek de KB is die alle boeken behoudt. Oh. Dat moet gebeuren. Dat doen we ook thuis, hè, met spullen en zo. Maar je moet dat op een andere manier kunnen doen. En je moet naar de wereld kijken. Er zijn zoveel bibliotheken in de wereld die die boeken zouden willen hebben.
Ja, zeker.
Wat ik overigens wel een heel mooi systeem in Nederland vind, is dat welk boek je ook wil hebben in je plaatselijke bibliotheek, zeker. De bibliotheek kan het naar jou toe brengen. Kan ervoor zorgen dat het bij jou komt. Ja. Waar het ook vandaan mag komen.
Precies.
Dus op het moment dat je zegt, er is een boek wat ik nog zo graag een keer wil lezen, wat ik voor mijn studie nodig heb, ga naar de kleinste bibliotheek in Nederland en stel daar die vraag. En zij zorgen dat dat boek bij jou komt. Dat vind ik een wonder van samenwerking, dat wat wij in Nederland op een hele goede manier voor elkaar hebben weten te krijgen.
Dit is een soort IBL, hè?
Ja.
Is,
Wat ook uitleven. Van belang is, en ik kijk daar als bibliotheekdirecteur anders naar dan sommige collega's, hè, maar in mijn bibliotheek zijn de collectioneurs volledig zelfstandig. Ik bepaal niet het collectiebeleid. Hè. Ik bepaal het strategisch beleid en ik bepaal hoe de organisatie functioneert. Maar ik ga niet over de inhoud van de collectie. Want daarvoor heb ik collectioneurs.
Ja.
En zij zijn echt, en dat zie je aan alle collectioneurs in de Nederlandse Openbare Bibliotheek. Dat zijn mensen met een hele grote mate van kennis. Dat zijn ook mensen met hele lange ervaring. Zij hebben ook een heel goed gevoel over welke boeken behoud je wel in je collectie. Kijk, het is natuurlijk raar dat we een aantal jaar geleden, toen Black Lives Matter opkwam, dat bibliotheken zeiden, nou, wij willen ook wat doen. En dat je dan in een aantal bibliotheken de oorspronkelijke boeken van Martin Luther King niet meer kan vinden. Dat is gek. Want dat is een establishment, dat moet er wel zijn. Nou, je hebt collectioneurs nodig die met gevoel en met heel veel respect voor boeken die er zijn, heel goed begrijpen dat een romannetje wat al heel veel uitgeleend is en langzaamaan uit elkaar valt, dat kan je wel afschrijven. Maar die belangrijke boeken, die stukken die gaan over ons mensdom en hoe we gemaakt zijn, die boeken die moet je op alle mogelijke manieren bewaren. En dan is er nog steeds inderdaad dat je boeken die je wilt hebben en niet in de bibliotheek zelf vindt, die je bij collega-bibliotheken kunt lenen. Maar je collectioneurs hebben een hele grote rol in wat is de inhoud van je collectie.
En het is een vak, hè, Norbert? Het is echt een vak.
Ja, precies.
Echt een vak.
Die mensen moet je hebben.
Zeker.
Dus dan praten we over bibliothecaressen weer. Hè? Ja, je moet blijven.
Het is inderdaad, je hebt in de bibliotheken verschillende mensen. De bibliothecaressen zijn over het algemeen de mensen die op de vloer de frontoffice doen.
Ja.
En je hebt dan echt, ik heb dan twee collectioneurs in dienst. En die collectioneurs, dat zijn dames die gewoon, ja, die zijn door de wol geverfd. Die zijn zo gespecialiseerd. Dat zijn vakvrouwen. Ja, dat moet je hebben in je bibliotheek. Want dat is de
Tuurlijk.
Basis.
Een bibliothecaresse of een collectiebeheerder of specialist is verankerd in de culturele wereld eigenlijk. En degene die zo'n baan hebben, weten zoveel over de cultuur van het land en
Zeker.
Eigenlijk van de wereld. Het is ook een anekdote. De vader van IBL is een man die heette Alexander van Del Mare. En hij wilde eigenlijk chirurg worden. Maar hij was een bijkspreker en hij liet in het mortuarium de kadavers praten. En dan werd hij weggestuurd. En mocht hij geen chirurg worden, zo werd hij bibliothecaris.
Ja, ja.
Dus dat vind ik heel mooi. Weer ontwijken van het lot is de vervulling ervan. Door hem mogen wij boeken van andere bibliotheken krijgen.
Ja.
Maar Mira, ik kwam jou tegen op LinkedIn op een post van de staatssecretaris Kunay Uslu. Die heeft de SPUC-regeling, de speciale uitkering om bibliotheken te upgraden. Mag ik dat zo zeggen, Norbert?
Om de bibliotheek overal waar dat kan terug te brengen op het niveau dat ze volwaardig bibliotheek zijn.
Ja, en Mira, jij reageerde daarop van eindelijk is een staatssecretaris die het snapt. Zoiets heb ik gelezen.
Ja, precies. Want dat vind ik fantastisch. Ze kent de functie van de bibliotheek. Dat betekent dat ze een lezer is. Dat betekent dat ze zelf zo'n ervaring heeft wat het boek met je doet. En dat is mooi. Eindelijk, zeg ik elke keer, eindelijk hebben we iemand die weet wat lezen betekent.
Ja,
en
nou ja, toen heeft jouw uitgever, Oscar van Gelderen, jouw boekje naar mij opgestuurd, omdat wij contact hadden. Dus dat vond ik ook wel heel mooi hoe actief jullie daarin zijn.
Hij is mijn manager. Okay. Ja, hij is geen uitgever meer. Maar ik ben blij dat hij dat gedaan heeft. Ja,
ja.
Inderdaad. Ja.
Maar het is wel heel mooi om te zien hoe iedereen zijn persoonlijke verhaal heeft bij de bibliotheek. En Mevrouw Oesloe heeft daar ook haar eigen verhaal bij en haar eigen geschiedenis mee. En vanuit die motivatie gelooft ze heilig in bibliotheken. Jij hebt precies hetzelfde. Ik zeg altijd, ik ben opgegroeid op Curaçao. En daar hadden wij een hele kleine bibliotheek. En ik kom er nog wel eens. En dan zie ik daar die bibliotheek. En dan denk ik, dit is voor mij de plek waar het begon. Waar ik kennis kon vinden. En de jongeren die nu bij jou zogenaamd 's middags rondhangen op die banken, die hangen niet rond op banken in een buurthuis. Nee, die hangen rond op banken in de bibliotheek. Die hangen rond in een omgeving waar boeken zijn. En geloof me, het kan niet stoer zijn om als je jong bent boeken te lezen. Maar ze lezen stiekem wel hoor.
Tuurlijk.
Ze lezen stiekem veel meer als dat je soms in de gaten hebt.
Zeker.
En ook zij hebben straks weer hun verhaal. Hè? Van hoe ze de middagen doorbrachten in de bibliotheek. En ze zullen echt niet zeggen, wij kwamen voor de boeken. Nee, wij kwamen om rond te hangen. Wij kwamen om vrienden te ontmoeten. Wij kwamen om niet thuis te hoeven zijn. Maar het is een omgeving waarvan ik echt overtuigd ben dat als je daar welkom bent en als je je daar gezien voelt, net zoals jij je gezien voelde door de bibliothecaresse bij jou op het internaat, degene die voorleest in een bibliotheek, hoeveel kinderen er jaren later met hun eigen kinderen weer komen en zeggen, ik heb zulke mooie herinneringen aan de bibliothecaris die mij voorlas. Nou, en zo zijn er duizend voorbeelden van hoe een bibliotheek van betekenis kan zijn in mensen hun leven.
Precies, ik begrijp steeds meer hoe belangrijk de jeugdafdeling eigenlijk is. En dat wij ook zo'n paradox meemaken. Of we zeggen de bibliotheek moet een gelukkige samenleving worden. Het boek staat niet meer centraal. Tegelijkertijd zeggen we dat we bezorgd zijn dat kinderen niet meer lezen. Maar dan moet je het boek centraal plaatsen. Mm-hmm. Ik kan niet zeggen, ik maak een clubhuisje van de bibliotheek en tegelijk bezorgd zijn dat de kinderen niet lezen. Het is een paradox. Het is een beetje een kleine hypocrisie. Of je let niet op. Maar je moet begrijpen, als je het boek centraal plaatst, gaan kinderen lezen.
Ja, maar dan denk ik, als jij zegt het boek centraal plaatsen voor jeugd, zie ik een jeugdbibliotheek voor me die uitpuilt van boeken, waar je vrij in mag rondneuzen, waar je overal aan mag zitten, waarbij je er heel veel mee naar huis mag nemen. Ik weet niet of jullie het ooit hebben meegemaakt, dat je er maar 3 of zo mee naar huis mocht nemen. Dat je er een halverwege de week al uit had. Ik weet wel, in Bibliotheek Tilburg, waar ik later veel kwam, zeiden ze altijd, je mag zoveel boeken meenemen als dat je kan dragen.
Het is toch zo mooi?
Nou, dat is toch het mooiste wat je kan hebben, dat je met 2 van die grote boeken gaat.
Bij mij mogen ze heel veel meenemen en ze mogen ze ook heel lang bewaren. En wat je ziet is dat scholen, als ze bij ons komen, ook extra boeken meenemen voor in de klasse om daar ook weer verder door te lenen. Maar we moeten misschien eens overwegen om van die kleine boodschappenkarretjes voor kinderen in te zetten, dat je meer boeken kunt lezen.
Dat is wel heel grappig. Maar ze hebben hier mandjes, hè?
Ja, boeken staan centraal in de bibliotheek. En ik wil wel reageren op wat Mira zegt. Kijk, je hebt een paar keer gezegd clubhuisje, hè? Maar zo zie ik mijn bibliotheek niet. Hè. Kijk, een bibliotheek is geen clubhuis. Een bibliotheek heeft een maatschappelijke functie. Dat is wat anders dan een clubhuis. En juist het verschil met een clubhuis is dat een bibliotheek daar echt wel een zinvolle invulling aan geeft. En wat belangrijk is, is als je jongeren aan het lezen wilt krijgen, dat ook de samenwerking tussen bibliotheken en scholen veel beter op gang komt. Hè, dat is ook waarom de staatssecretaris ook daar apart een programma voor neergezet heeft, het zogenaamde masterplan. Het is ontzettend belangrijk dat de bibliotheek op school veel beter en veel steviger in zijn vel komt te zitten. Dat is in de loop der jaren is dat een beetje een aflopende zaak geweest. Heel veel scholen hadden hun eigen bibliotheek. En dat werd ofwel goed onderhouden of niet goed onderhouden. Het saneren en het op orde houden van de collectie om de taal goed te leren is in scholen heel essentieel. Wat je dan ziet is dat heel veel scholen door de loop der jaren dat collectieverhaal zelf wel gedaan hebben. En op een gegeven moment die leiding van die bibliotheek in dat stukje bibliotheek op school, die was heel ver te zoeken.
Ja.
En wat je nu ziet, is dat dankzij de impuls van de staatssecretaris komt dat verhaal bibliotheek op school terug. Want het gaat niet alleen over collectie. Onze bibliotheekorganisatie werkt in de regio Waterland met heel veel bibliotheek op school afspraken met scholen. Daar gaat er ook elke week een leesconsulent van de bibliotheek naar de school.
Ja.
Om te ondersteunen in leesonderwijs. Die geeft ook leesadvies aan de kinderen. Omdat leuk lezen en plezier van lezen. Dat heb je natuurlijk ook al, ja. Maar dat heb je alleen als je een boek hebt wat ook voor jou geschikt is.
Ja.
Daar moet iemand verstand van hebben.
Precies.
Dus dat stukje jeugd, dat lezen, dat is een heel breed scala. En wat je ook ziet, is dat de bibliotheek in die tussentijd dat wij leesconsulenten naar de scholen sturen, komen docenten ook bij de bibliotheek om les te krijgen in een stukje leesadvies. Dus zodra die leesconsulent een aantal jaren geoogst heeft,
ja,
dan neemt de school dat over. Dat is een lange weg die we moeten gaan. Hè?
Ja,
dat is echt een lange weg.
Maar het is fantastisch. Op mijn basisschool in mijn dorp hadden wij geen bibliotheek. Hmm. Maar we leenden boeken van de docent.
Ja.
De docent praatte in de pauze over boeken. En we durfden dat te vragen. Zou ik dit boekje mogen lenen? En ik lees hem vannacht en ik breng hem morgen terug.
Hmm.
Ja, de docent werd een soort bibliothecaresse.
Ja.
En leende uit eigen bibliotheek. Het is het belangrijkste dat je over boeken praat en dat je dat vuurtje.
Kan je je nog een boek herinneren uit die periode?
Ja, Le Petit Prince. Ja, zo heb ik hem gekregen van mijn docent. Ja, Le Petit Prince.
Le Petit Prince, het mooiste boek wat er is ter wereld.
Ja.
Toch? Kunnen we geen discussie over hebben.
Ja, precies. En het is eigenlijk het begin, hè, van
zeker,
je ontdekt de schoonheid in boeken. En ik ben gevormd in de Franse cultuur. In Roemenië waren we francofiel. Dat was mijn tweede taal. En dan kom je naar Nederland en leer je dat het boek een soort entertainment is. Terwijl jij opgegroeid bent met lire, c'est guérir. Lezen is genezen.
Ja.
En dat moeten we benadrukken. Dat lezen geen entertainment is. Het is een activiteit en geen passiviteit. Hè? Dus het is actief. Je hoofd werkt als je leest. En dat is heel belangrijk. Dat er iets met je hoofd gebeurt tijdens het lezen. Dit is het verschil tussen een game of een film lenen. Als je dat doet voor je kind. Als jouw kind leest, maakt hij zelf de portretten, de personages, de gezichten, maakt hij in zijn hoofd. Landschappen, decor. Terwijl hij dat kant en klaar krijgt als je een film voor hem leent. Daarom is het belangrijk dat je leest. Leen boeken voor je kinderen en niet games.
Ja.
Ik bedoel, één keer in het weekend kan dat ook. Maar boeken zijn heel belangrijk. Dit is voor mij het verschil. Daarom voel ik me verplicht om dat hardop te zeggen. Lezen is genezen. Lezen is nog steeds een remedie.
Ja, lezen, wat wij in de bibliotheek zeggen. Ja. Lezen is beleven. Je moet het verhaal zelf kunnen maken. Je moet het verbeelden. Ja, en gamen, kijk, daar bestaan heel veel ideeën over, maar ik ben inderdaad zelf ook niet van het gamen. Dat is wel leuk, hè? Gamen is wel aardig, dat is prima. Maar in de opvoeding gaat het ook over lezen. Het gaat over voorlezen. Nou, dat hebben wij samen natuurlijk ook als we kijken naar bibliotheken. We zien dat steeds meer mensen gelukkig begrijpen dat als een kind een klein beetje zelf kan lezen, dat dan het voorlezen niet moet ophouden. Hè? Want het voorlezen maakt het lezen. Je moet als gezin veel lezen. Ja, en Sylvia, je weet dat wij in de bibliotheek Waterland doen wij regelmatig de bos baden sessies. Hè? En we hebben het bosbaden gelinkt aan boekbaden. En dan nemen we volwassenen mee tussen de schappen. En dan leggen we uit hoe een boek gemaakt is. We leggen de oorsprong van het boek uit. We laten ze het papier voelen. En dan komt het belangrijkste moment. Dan sta ik tussen een aantal volwassenen. Trek ik een willekeurig boek uit het schap. En dan zeg ik, vinden jullie het goed als ik jullie iets ga voorlezen?
Ja.
En het effect daarvan is dat mensen in aanraking komen met het verhaal. En ik heb nog nooit meegemaakt dat als ik een boek voorgelezen had, dat er niet iemand in dat bosbaden was. Die zei,
ik wil het meenemen.
Ik ga dit boek meenemen.
Ja. Ja,
want dat is hoe het werkt.
Ja.
Dat is het.
Ja. Ik heb nu een heel mooi, belangrijk boek uit. George Steiner, Het gebroken contract. Het gaat om literatuur, wetenschap, maar ook over de functie van het boek bij een kind. Hoe belangrijk dat voor kinderen is. En ik belde mijn dochter om te laten horen. En hij praat over George Steiner dat de oorspronkelijke waarheid is voor het kind. En dat zijn klerenkast klaar staat voor eenhoorns. Hoe belangrijk dat is, dat je fantasie begint te werken. Het is zo belangrijk. Alle ouders zouden dat moeten lezen.
Ja, ik denk dat alle ouders eerst moeten beginnen met De Kleine Prins.
Ja.
Dat is het mooiste boek wat er is, hè? De Kleine Prins.
Ja. Je kan er jaren mee vooruit.
Ja, en je ziet dat nu met de onlangs zijn al die heruitgaves gedaan en is ook die bewerking gedaan. door Erik van Muizenwinkel. Dat zijn prachtige boeken. De wereld is geweldig als je De Kleine Prins leest. Dat is volgens mij ook de hele wereld. Daarnaast heb je niks nodig eigenlijk. Hè?
Ja. Wil jij een stukje voorlezen uit Mira de Boek?
Dat wil ik wel. Dat is geen enkel probleem.
Ik zou willen zeggen, wil je mijn exemplaar? Maar dat is een leugen, want ik heb dit exemplaar geleend van een collega. En een beetje zoals jij net zei, hoe jullie dat vroeger deden met vragen of je mag lenen van je juf op school. En dan 's nachts stiekem lezen. Heb ik hem geleend in de trein en thuis gelezen, weer gauw mee teruggenomen. Maar nu is hij op vakantie. En nu zei vanmorgen een andere collega, mag ik hem nou gauw nog mee? Dan zorg ik dat hij er maandag weer terug is. Dus wat jij deed met die boeken, doen wij nu met jouw boek. Hier binnen de KB notabene.
Wat een groot cadeau. Dankjewel.
Ik ga een klein stukje lezen. En in aansluiting daarop haal ik iets aan wat ik al eens eerder in de bibliotheek podcast heb uitgelegd. Het is getiteld het hoofdstuk Donderdag. Donderdag, er is geen dag als de donderdag niet in de bibliotheek. Een bibliotheek is een ruimte van perfectie. De geest is nieuwsgierig, dorstig en krijgt wat ze nodig heeft. Die perfectie van de donderdagochtend kon niet worden verstoord en had voor mij iets van de schoonheid van de schilderijen van de Vlaamse primitieven. Waarop Maria het kindeke aan haar borst haalt en een of andere heilige haar een cadeau brengt. Een boek. Want in boeken zit de waarheid. Dat is een mooi stuk wat je geschreven hebt en ik wil erop aansluiten, Mira. Ik ben uit de jaren die ik doorgemaakt heb, ben ik ook in contact met grote voetballers, grote sportman. Regilio Simons, de vader van de hele grote voetballer op dit moment, Xavi Simons. Ik vroeg hem eens om voor mensen in mijn bibliotheek uit te leggen hoe hij als voetballer ooit als jongetje de bibliotheek had beleefd. En Regilio kwam in de bibliotheekvergadering en hij zei, toen ik een kleine voetballer was en we hadden een discussie met allemaal jongens onderling over een onderwerp, dan legden we een kwartje op tafel en dan zeiden we gaan kijken wie de waarheid heeft. En dat kan alleen in de bibliotheek. En ze fietsten naar de bibliotheek als jonge voetballertjes om de waarheid te zoeken. Wat prachtig hoe je het schrijft.
Maar dat deed Hadrianus de Keizer ook.
Exact.
Als hij iets niet wist, niet zeker wist, opende hij het boek.
Exact.
En dan las hij de waarheid. De waarheid staat in boeken.
Jouw donderdagochtend is een prachtige ochtend.
Dankjewel. Mooi, heel mooi. En daarvoor had ik het ook aan jou gegeven. Want er staan een aantal dingen in waarbij ik inderdaad aan Norbert moest denken. Ik denk dat past ook weer zo goed bij jou.
Ja, we hebben het ook gehad over Alexandrië. Dat zullen we maar niet doen, want dan zijn we niet uitgepraat. Maar ik wil eigenlijk ook van Astrid nog iets vragen. Want wij praten over boeken. En dat vind ik wel belangrijk voor de luisteraar. Op de achtergrond, luisteraars, wat gebeurt er in de bibliotheek? What the Beep gaat ook over wat gebeurt op de achtergrond. Er is een heel groot netwerk gaande in Nederland. Bibliotheekdirecteuren, het ministerie, de KB. Zoveel organisaties houden zich bezig met hoe krijgen we dat bibliotheekwerk nou beter voor elkaar? En we hadden het net over de subsidie en de extra gelden van de staatssecretaris. Hoe krijgt zo'n staatssecretaris, als ze de drive voelt om die bibliotheek terug op tafel te brengen, hoe komt dat nou bij die bibliotheekdirecteuren en die gemeenten? Nou, daar is Astrid een schakel in. Dus ik wil Astrid vragen twee dingen. Leg ons nou eens uit. Wat gebeurt daar nou zo op de achtergrond? En wil jij ons ook eens vertellen wat jouw favoriete boek is?
Ik zal met het eerste beginnen. Dat is eigenlijk nog wel het makkelijkste. Wat gebeurt er op dit moment? Weet je, wat heel bijzonder is in Nederland en wat ook heel bijzonder is van ons als bibliotheekbranche, is de samenwerking die wij hebben met die drie overheidslagen, met het ministerie, met de provinciale laag en met de VNG, gecombineerd met die drie lagen van het bibliotheekstelsel, hè, SPN, VOB en de KB. Wij met z'n zessen hebben een aantal jaar geleden een convenant afgesloten. We hebben gezegd, wij gaan samenwerken. Wij stellen de drie grote maatschappelijke opgaven stellen wij centraal en met elkaar werken wij samen om een goed bibliotheekwerk van de grond te krijgen. Dat is uniek. Dat is uniek in Nederland. Het is ook uniek om op zo'n manier met die verschillende lagen samen te werken. Nou, we zitten nu in de fase dat het eerste convenant aan het aflopen is. Eind 2023 is dat afgelopen. We hebben gezegd, er moet een nieuw convenant komen. Dat is omdat het ons heel goed bevalt om op deze manier met elkaar samen te werken. Maar het is ook omdat we ervan overtuigd zijn dat we nog lang niet klaar zijn. Er moet nog ontzettend veel gebeuren. De maatschappelijke opgaves, hè, wanneer het gaat over participatie in de informatiesamenleving, maar ook geletterdheid en een leven lang ontwikkelen, die zijn bij lange na nog niet opgelost. En daar hebben we gewoon met elkaar nog veel meer tijd voor nodig en veel meer inzet voor nodig. We gaan aan de slag met een nieuw convenant. Dat convenant moet er einde van dit jaar zijn, in het najaar. En daarnaast is er iets heel belangrijks wat de komende periode gaat gebeuren. En dat is een wetswijziging. De bedoeling van onze staatssecretaris is dat er in de wet komt te staan dat in iedere gemeente er een bibliotheek moet zijn. En dat is eigenlijk het einde van de afbraak van de bibliotheeksector van de afgelopen 25 jaar. Dat zou een momentum kunnen zijn waarin we kunnen zeggen, we staan weer op de kaart als robuuste lokale bibliotheek. Ja, dat is een periode waarvan ik denk, daar kijk ik enorm naar uit. Ja. Ja, het leuke van lang meelopen is ook dat je alle fases hebt mogen meemaken. Dus ook heb ik de fase meegemaakt dat het steeds minder werd, dat de bibliotheken gingen sluiten en dat die waardering nu weer terugkomt. Dat is voor mij persoonlijk echt een enorm, enorm hoogtepunt. Ja.
Ja, ik hoor maar Rutte toch in de coronatijd zeggen, de bibliotheek is een essentiële dienstverlening.
En ook essentiële diensten als tankstations, bibliotheken en apotheken.
Dat was wel de omslag.
Dat is de omslag.
Dat was echt de omslag.
Ja, en wij zeggen nu, de bibliotheek is een essentiële instelling en dat blijft die ook.
Zeker.
Dat is toen ontstaan, tenminste de gedachte daarover is toen zo ontstaan. Maar we zijn een essentiële instelling.
En Astrid, de manier waarop jullie werken als netwerk, ik zeg dat in de gesprekken die ik met mijn personeel heb. Maar dat heeft ook wel een omslag gemaakt in hoe de staatssecretaris en de minister naar dat bibliotheekwerk kijken.
Het is natuurlijk zo, kijk, op het moment dat je ziet dat zo'n netwerk sterk is en elkaar wat gunt en met elkaar de handen ineens slaat, dat is natuurlijk ook een betrouwbare partner om je samenwerking op te bouwen. Dat is ook een betrouwbare partner om tegen te zeggen, wij hebben de komende jaren hebben wij geld over om verder te ontwikkelen. Ik denk echt dat, om het maar even heel plat te zeggen, als je rollend over elkaar heen, ruziemakend en elkaar niks gunnend, denk ik dat het heel lastig is om als branche een volgende stap te maken. En ik denk dat wij dat ontzettend goed doen met elkaar. Ben ik echt ontzettend trots op.
Een renaissance van de bibliotheek.
Ja, maar dat is echt zo.
Zeker. Dat is echt een mooie dat is een mooie uitdrukking. Dat is ook zo.
En dan moet ik nog wat zeggen.
En dan
over
moet je naar het favoriete boek wat je hebt. Ja,
dit is een boek waarvan ik eigenlijk alleen de titel nog weet. Ik denk dat het van Miep Diekman was, maar ik weet het niet helemaal zeker. Het heet Nildo en de Maan. En dat was een heel eenvoudig kinderboekje. Maar het hele bijzondere eraan was, ik woonde op Curaçao en alle boeken die we hadden kwamen uit Nederland. En die gingen over blonde kinderen, die gingen over koeien, die gingen over Franeker en over Maastricht. En dat boekje ging over een kindje wat op Curaçao woonde. Nildo en de Maan. En dat is precies wat jij zegt, hè? Boeken dat je je erin kan herkennen. Dat je het gevoel hebt dat er ook een wereld is die op jouw wereld lijkt.
Identificeren, dat zoeken we overal.
Absoluut.
Precies, ja. En ik word nu heel blij als ik op de Antillen ben en ik zie dat er veel meer boeken zijn die over de Antillen gaan. Ja. Maar dat was toen eigenlijk het enige boekje wat ik kon vinden in de bibliotheek. Wat ging
bijzonder.
Over de Antillen.
Heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Ja. Nou, we hebben vandaag heel veel geleerd,
Sylvia. We hebben heel veel gehoord. En vooral enorme passie van Mira. Nou. En inderdaad ook natuurlijk van Astrid en de geweldige ontwikkelingen in bibliotheekland. Mira, wil jij nog iets meegeven aan de luisteraars? We moeten natuurlijk allemaal jouw boek gaan lezen.
Ja, boeken. Niet boeken. Per se mijn boek. Boeken. En ik zou willen afronden met lezen is genezen.
Ja, die had ik nog niet eerder gehoord. Want jij zegt lezen is beleven altijd, zeker, Norbert. Maar lezen is genezen vind ik ook een hele mooie afsluiter, maar ook een hele mooie boodschap voor deze What the Bee podcast.
Dus we sturen een link van deze podcast naar de zorgverzekeraars. Dan gaat het een stuk beter met Nederland, toch?
Dat zou inderdaad ook goed zijn.
Zeker.
Astrid, wil jij nog iets toevoegen?
Nou ja, eigenlijk zou ik me willen aansluiten bij wat Mira zegt. Lees boeken. Lees boeken, kom naar de bibliotheek. En alle mensen die denken, de bibliotheek is nog wat die vroeger was, stap nou eens een keer gewoon naar binnen. En kijk nou eens eventjes hoe een bibliotheek van nu eruit ziet. In plaats van te blijven hangen in de gedachtes van 10, 15 jaar geleden. Dus iedereen die naar deze podcast kijkt of luistert, stap deze week nou eens gewoon een bibliotheek binnen.
Want er werken ook heel veel leuke mensen.
Ook dat.
Dat ben ik met je. Ja.
Dankjewel Mira.
Jullie
dankjewel
bedankt.
Astrid en dankjewel Norbert dat
dankjewel,
je deze podcast
Sylvia
weer met mij wilde doen.
What the Beep.
Nou, je merkte aan Mira wel dat het ijs even moest breken. Want ik had haar niet verteld dat Astrid ook aan tafel zou komen. Ik had haar wel de podcast gestuurd en gezegd dat we dat samen deden. Maar daar had ze zich nog niet echt in verdiept.
Je had haar ook niet verteld dat er een ander soort bibliotheekdirecteur zou zitten dan waar ze over geschreven had?
Nee, dat had ze wel kunnen zien, maar dat had ze niet verwacht.
Nee,
je kreeg punten van haar omdat je Vlaming bent.
Ja, en ik geloof dat ik ook punten gescoord heb omdat ik iets heb voorgelezen. En dat volgens mij kwam wel binnen.
Dat kwam inderdaad wel binnen.
En je hoort ook van Astrid hoe belangrijk dat netwerk op de achtergrond van de bibliotheek is. En daarvoor hebben we ook What the Bieb, hè? De achtergrond van de bibliotheek leren
kennen. Precies, en hoe de bibliotheek is veranderd van nou ja, bijna wegbezuinigd tot weer opnieuw op de kaart in Nederland.
Ja, prachtig, want zij zei, na 25 jaar is de bibliotheek weer een instituut wat ook vanuit de regering weer gewoon waardering heeft.
Dat vind ik wel knap.
Zeker essentieel. Nou, we zaten dus op de locatie van de Koninklijke Bibliotheek. Zo heet het nog steeds.
KB Nationale Bibliotheek.
Ja, dat is wat ze zeggen. De KB, de Nationale Bibliotheek.
Waarom maar dan moet dat... je wel weten waar die KB voor staat.
Nou, weet je wat ik grappig vind? Dan heb je jarenlang gevochten voor het predicaat Koninklijk. Ja. Dan heb je dat. En dan zeg je nu, nou, dat gaan we niet gebruiken. Het wordt de Nationale Bibliotheek. Ik vind het een prachtige locatie. Ik heb een rondje gelopen hier.
Ja, want we mochten niet in de leeszaal opnemen. Want
nee,
dat
maar
is
wat ik grappig vind, wij kwamen binnen toen de bibliotheek nog niet open was. Dus heb ik mijn stemgeluid op het normale volume wat ik heb gebruikt. Toen kwamen de bezoekers binnen en toen bleek dat ik daar toch mateloos overtreding mee beging. Maar ik vind het wel prachtig.
Ja.
En ik heb geweldige boeken gezien, hè?
Hele mooie boeken gezien.
Ja.
Vertel eens even over die vogels.
Prachtig. Alle vogels van Nederland. Een prachtig boek.
Ja, daar moeten we eigenlijk een hele podcast aan wijden.
Ja, die KB heeft gewoon een prachtige collectie met boeken die dus nergens meer verkrijgbaar zijn.
In ieder geval niet in de openbare bibliotheek.
Het is geweldig. Kijk, als je de gelegenheid hebt om naar die KB in Den Haag te gaan, dan moet je gewoon even reserveren. Je gaat die gewoon even snuffelen tussen die boeken. Prachtige boeken. En
over godsdienst.
Ja, wat belangrijk is, wij hebben ook tijdens onze rondgang hebben we ook al gezien dat er hele bijzondere boeken staan.
Zeker.
Wij zaten voor de fotosessie, zaten we ergens en toen haalde ik een boek eruit over de vrouwenrechten in Amerika.
Ja.
Vervolgens zaten we ergens anders en zagen we een hele collectie van
de
oude boeken van de islam.
Ja.
Toen gingen we verder, toen kwamen we bij een kast met allemaal nog kaarten.
Oude kaartenbakken.
En kaartenbakjes met allemaal geregistreerde boeken.
Handgeschreven.
Prachtige, prachtige elementen
dus,
die deze
de
KB zo maakt.
Oh nee, de Nationale Bibliotheek.
Ja, hoe jij hem wil noemen. Niet vergeten. Heel belangrijk.
Luister naar What the Bieb.
En Jessica, die ons de hele podcast heeft gehost en dit mogelijk heeft gemaakt. Jessica.
Jessica Wever.
Dankjewel.
Dankjewel. Heel veel dank voor de gastvrijheid, Nationale Bibliotheek.
En zoals altijd, Menno.
En Sharon.
Toptechniker. Sharon, prachtig weer. We zijn weer klaar.
We zijn weer ervaringrijker.
Dat is het. Ik vond het een mooie podcast.
Hele mooie podcast.
Dankjewel.
Dankjewel, Norbert.